Goedemorgen, broeders en zusters. We hebben gezongen, hij zal mij geleiden naar wateren der rust. En eigenlijk is dat ook het thema voor deze morgen, kom tot rust. Het is een open deur in trappen als ik u vertel dat we in een bijzonder onrustige wereld leven op het ogenblik. Een paar jaar geleden met corona was het al van wat gaat er nu gebeuren, wat gebeurt er hier in deze wereld. En toen kwam er afgelopen jaar een oorlog bij en recent hebben we een aardbeving met al meer dan 45.000 getelde doden. Er is een enorme onrust bij de leiders van deze wereld. Tegelijkertijd proberen we het klimaat onder controle te krijgen en de thermostaat terug te draaien. En ook onder gelovigen kan het gebeuren dat er onrust is. Misschien zijn er hier die zeggen van ja, ik ervaar ook wel een stukje onrust. Misschien is er wel een enkeling die zegt ik ben een en al een brok onrust. En zeker als je ouder wordt dan kom je ook tot de conclusie dat je niet alles meer onder controle hebt. Je krachten worden minder, je krijgt te maken met lichamelijke beperkingen wat meer. En we spreken erover dat we moeten loslaten. Maar het is de vraag of dat de juiste term is. Is het niet beter om te zeggen we moeten teruggeven in Gods hand? Is dat iets wat beter is om te doen? En te leren dat we rust niet vinden in onze aardse positie of in onze bezittingen, onze titels die we misschien hebben. Of het is niet in plaatsen of omstandigheden, maar rust vinden we in een persoon. De persoon waar we deze morgen al zoveel over gezongen hebben. Deze morgen wil ik spreken over Hebreeën 4. Een hoofdstuk waar zo'n 9 keer rust in voorkomt op verschillende manieren. Hebreeën is geschreven aan gelovigen. Gelovige Joden ergens ten oosten van Jeruzalem waarschijnlijk. En in die groep waar aangeschreven is, daar zijn ook Joden die niet geloven, die maakten het de gelovige Joden heel moeilijk. Maar ook mensen die rationeel wel overtuigd waren. Intellectueel wel overtuigd waren van Jezus is de Messias. Maar die zaten op de grens, die stonden op de rand. Die hadden de beslissing nog niet genomen. Misschien onder druk van familie. En er was een enorme druk door de ongelovige, religieuze Joden om terug te gaan naar die oude offerdienst. Om het bekende weer te omarmen. En het doel van de Hebreeën schrijver, we weten niet wie de schrijver is, maar we kunnen wel heel duidelijk zien dat hij geïnspireerd was door de Heilige Geest. Er zijn zulke geweldige, mooie, diepe waarheden in het boek Hebreeën. Het doel was om te laten zien dat het betere gekomen is met de Heer Jezus Christus. Een betere openbaring dan de profeten. Een betere middelaar dan Mozes. Een betere hoge priester dan Aaron. Een beter verbond, een beter offer. En we lezen in Hebreeën regelmatig de oproep, laten wij dan, laten wij dan. In dit hoofdstuk waar we vanmorgen bij stilstaan, wordt het 4 keer genoemd. Hoofdstuk 6 noemt het nog een keer in het begin. Hoofdstuk 10 wordt het 4 keer achter elkaar ook genoemd, laten wij dan. En als we de geloofsgetuigen hebben gehad in hoofdstuk 11, staat er in hoofdstuk 12... Wel nu dan laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, Afleggen alle last en zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleider van het geloof. En deze Joden die vervolging ervaarden, worden opnieuw opgeroepen in Hebreeën 13, vers 13. Laten wij dan naar hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Ze hadden geweldige, moeilijke dingen doorgemaakt. Hun bezittingen waren beroofd. En ze werden opgeroepen om te volharden, vol te houden. En deze morgen willen we stilstaan bij enkele versen uit Hebreeën 11. Of Hebreeën 4 en vanaf vers 11. Vers 11. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan. Opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeel de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar een die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dit hoofdstuk roept ons vier keer op, laten wij dan, en we hebben nu drie keer gelezen, en dat is eigenlijk ook onze outline, om zo maar te zeggen. Laten wij binnengaan, laten wij deze belijdenis vasthouden en laten wij vrijmoedig naderen. Daar willen we vanmorgen over nadenken. En laten wij binnengaan, daar kunnen we ook bijzetten, kom tot rust. En eigenlijk zegt de Hebreeën schrijver ook steeds weer tegen de lezers, de hoorders, bedenk wat er allemaal gebeurd is met het volk Israël. Er wordt met name terugverwezen naar de 40 jaar in de woestijn, hoe ze rebels waren, hoe ze niet naar Gods woord luisterden. Hoe ze hun eigen gingen, hoe ze steeds weer murmureerden. En met name wordt er ook terugverwezen naar nummerie 13. U kent de geschiedenis wel. Er worden 12 verspieders het land ingestuurd om te kijken of het werkelijk zo'n goed land is als dat God gezegd had. Een land van vloeiende van melk en honing. En ze komen terug en inderdaad, ze bevestigen het. Het is een land van melk en honing, overvloeiende van melk en honing. Maar er zijn die versterkte steden. Er zijn de Enakieten, die reuzen. En ze zeggen, we waren in onze eigen ogen als sprinkhanen. En ook in hun ogen. En je vraagt, ja, hoe wisten ze dat van hun? Hebben ze ze gesproken? Hebben ze dat gezegd tegen hun? Maar dat was hun idee. En ze vertellen dat aan het volk Israël, dat we het land niet kunnen innemen. Want er zijn reuzen en er zijn versterkte steden. En er waren maar 2 die anders waren. Minder als 20% die wel God geloofden. En ze konden het land niet ingaan vanwege ongeloof. Er wordt hier, ik heb het al genoemd, 9 keer over rust en over Sabbatsrust gesproken. En welke rust wil God ons, u, mij eigenlijk geven? Nou, we lezen in Gods woord over de Sabbatsrust, omdat God rustte van zijn werken op de zevende dag. En de tweede weten we ook dat God het volk Israël in de rust in het land Kanaan wilde brengen door Mozes. Nou, Mozes heeft het uiteindelijk niet gedaan, want ze moesten weer terug de woestijn in. En Mozes die sloeg op de rots in plaats van dat hij tot de rots sprak. En daarom mocht hij het land niet binnengaan. Maar Jozua heeft hun in het land gebracht. En dan wordt er gesproken ook in Gods woord over de rust in Christus door het geloof. De Heer Jezus zegt zelf in Matthäus 11, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Neemt mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig en nederig van hart ben. Dat is de uitnodiging van de Heer Jezus. Kom tot mij en leert van mij dat ik zachtmoedig en nederig van hart ben en ik geef u rust. En die rust is als je dat juk van de Heer Jezus op je neemt. Want dat is niet te zwaar, niet te moeilijk. Dat past, zegt de Heer Jezus. En dan vind je rust als je met mij in dat juk dien. En dan is er nog een vierde rust waar Gods woord over spreekt. In vers 8 staat er, want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Een andere dag. Er wordt in Gods woord ook over een andere dag van rust gesproken. En dan staat er in vers 9, maar er blijft nog een, en dan staat er een woord sabbatismos over voor het volk van God. Dat is afgeleid van het woord sabbat, het woord voor de rustdag, de zevende dag. En het is verwant daaraan, maar het staat voor de eeuwige rust voor alle verlosten door het bloed van de Heer Jezus Christus. Een sabbat, om zomaar te zeggen, die nooit ophoudt, de achtste dag. De wereld die bestaat zo'n 6000 jaar volgens Gods woord. En er is de verwachting dat in het 7000ste jaar dat het millennium gaat komen. Dat er het vrederijk gaat komen. Dat de Heer Jezus gaat regeren vanuit Sion, vanuit Jeruzalem, over Israël en de natiën. En het is goed om ook er even bij stil te staan wat er gebeurde na de zevende dag, op de achtste dag. Gods woord zegt daar verschillende dingen over. Bijvoorbeeld het loofhuttenfeest. Daar moesten ze 7 dagen achter elkaar vuuroffers brengen. En er staat er daar, maar op de achtste dag is een heilige, een bijzondere samenkomst. Dat was de achtste dag. En dat gebeurde ook bij de inwijding van de priesters. Dan werden er ook brandoffers en offers gebracht voor de inwijding van de priesters. En dan staat er op de achtste dag en daarna worden er brandoffers en dankoffers bereid. Dan zal ik een welgevallen aan u hebben, spreekt de Heere, Heere. En we weten ook vanuit Gods woord dat op de achtste dag al het mannelijke besneden werd van de mensen en al het eerstgeborene van het vee, het mannelijke, toegewijd werd aan de Heere. Er staat dat God zegt, u moet ze mij geven op de achtste dag. Ze mochten 7 dagen bij de moeder blijven en dan de achtste dag moesten ze gegeven worden. Het was ook Salomo die de tempel 7 dagen inwijden en toen nog eens 7 dagen. En toen op de achtste dag, na de inwijding, liet Salomo het volk gaan. Welgemoed en blij na die inwijding naar huis te gaan. En dan staat er ook van de verheerlijking op de berg in Lucas 9 vers 28... Het gebeurde ongeveer 8 dagen na deze woorden. Nou, wat waren deze woorden? De Heer Jezus had gezegd dat sommigen van de discipelen niet zouden sterven voordat ze zijn heerlijkheid, de de heerlijkheid van het koninkrijk zouden zien. En dat gebeurde toen ze meegenomen werden de berg op en de verheerlijking op de berg van de Heer Jezus zagen. Toen hij Petrus en Johannes meegenomen had. De achtste dag, dat spreekt van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem. En de eeuwige rust die God beloofd heeft voor de zijnen. En als Gods kinderen mogen we die rust nu al door onze positie in Christus ervaren. En dat wordt straks ten volle werkelijkheid. En omdat we zo vanuit die rust in Christus mogen leven, kon Paulus ook al schrijven in de gevangenis over de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, die onze gedachten en harten mag behoeden in Christus Jezus. Zelfs in die omstandigheden kon hij rust, vrede ervaren. En we kunnen ons soms afvragen, wat is onze gevangenis? Wij kunnen soms ook dingen in ons leven als een gevangenis ervaren. Maar als we in Christus zijn, dan mogen we ook die vrede en die rust ervaren. En hoe gaan we die rust binnen? Nou, we hebben gelezen dat Israël die rust niet binnen konden gaan. Waarom? Vanwege ongehoorzaamheid. Dus door gehoorzaamheid mogen we wel die rust binnen gaan. En daarom is het goed om te weten wat Gods woord zegt over onze positie. Ik moet denken aan wat Johannes 15 zegt over hoe onze relatie tot Christus is. Daar is de wijnrank of de wijnstok en de ranken die daaraan verbonden zijn. De ranken die aan de wijnstok verbonden zijn, wat moet zo'n rank allemaal doen? Moet die hard werken om in het voorjaar te gaan uitbotten, bladeren te krijgen, vruchtjes te krijgen, vruchten gaan dragen? Nee, er is eigenlijk maar één ding wat die rank moet doen. Die moet blijven in die wijnstok. En dat is ook wat God oproept voor ons om te doen. Om te blijven in Christus, om te blijven in zijn liefde. Om te blijven bij hem. En we hebben het voorbeeld net al genoemd van het juk. Het is wel een juk, maar we mogen met Christus in dat juk zijn. En dan zal het altijd goed zijn, altijd genoeg, nooit te veel, altijd voldoende. Als we dan verder gaan in dit gedeelte, komt er een heel belangrijk vers. Misschien heeft u het wel uit uit het hoofd geleerd. Kent u het al bij hart? En dat zou goed zijn. En anders is het goed om te leren. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Er staat hier dat het levend is. En dat is ook zo. Want als wij Gods woord prediken, als u Gods woord deelt met mensen, uw collega's of mensen op straat of waar dan ook, dan mogen we erop vertrouwen dat God dat woord kan gebruiken en wil gebruiken om mensen tot leven te wekken. En dat is ook de kracht van het woord, dat het mensenlevens kan veranderen. Het kan mensen tot wedergeboorte brengen, kan mensen tot groei brengen, het kan mensen tot bloei brengen. Het is krachtig. En dan staat er ook dat het een scherp onderscheid maakt. Het maakt verschil. En ten vierde ook dat het oordeelt overleggingen en gedachten. Gods woord laat ons zo geweldig duidelijk laten zien wie God is. Maar de andere kant daarbij is dat Gods woord ook ons haarscherp laat zien wie ik ben, wie u bent. En dat is niet altijd zo fraai. Dat is heel vaak confronterend en moeilijk als we gaan zien dat onze gedachten vaak niet zo goed zijn of dat ons handelen niet altijd zo klopt met onze woorden of met ons getuigenis als christen. En het is ook Gods maatstaf waarmee God met het schepsel handelt. En naarmate we meer van Gods woord gehoord hebben, geweten hebben, hebben we ook een grotere verantwoordelijkheid. Die mensen daar in de jungle die nog nooit Gods woord gehoord hebben, die zullen anders geoordeeld worden als die mensen die vanaf hun geboorte eigenlijk in de kerk gekomen zijn. Begrijpen waar het over gaat en op een gegeven ogenblik op hebben gezegd, nou, ik ga toch liever de wereld in, ik hoef het niet. Het is zo belangrijk om dicht bij Gods woord te blijven. Het is zo bekend, zo'n bekend gezegde van Gods woord houdt je weg van de zonde, of zonde houdt je weg van Gods woord. En als we Gods maatstaf in zijn woord voor ons lezen, dan moeten we tot de conclusie komen, Heere, wie kan er dan voor u bestaan? Vanuit onszelf niemand. Vanuit onszelf kan er niemand voor zijn rechterstoel bestaan. En wat is er dan nodig? En dan komen we bij het tweede punt, de belijdenis. In vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, welke belijdenis? Nou, de grote hoge priester, de belijdenis dat wij een grote, de allergrootste zou je moeten zeggen, hoge priester hebben. En die hoge priester, dat is de Zoon van God. Hij is de Zoon van God. Maar hij kan ook met ons medelijden en hij is mens geworden en hij is mens. Hij kan tussen God en de mensen instaan. Er staat ook dat hij aangesteld is door God, als we verder lezen in hoofdstuk 5. Net zoals de priesterschap, de Aaronitische priesterschap was aangesteld, maar Christus was ook aangesteld. En het was een eeuwige priesterschap. Het is een eeuwige priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Het staat zonder begin en zonder einde. Dat wordt verder uitgewerkt nog in hoofdstuk 6 vers 20 tot 8 vers 13. Daar wordt echt de tijd voor genomen om te laten zien wat voor priester onze Heer Jezus is. En hij is het volmaakte offer geworden. Al die honderden enkele eeuwen of duizenden jaren lang zijn er offers gebracht, dag in dag uit, iedere morgen, iedere avond, elke feestgelegenheid. Er werden zoveel offers gebracht daar in Israël, ongelooflijk. En het was nooit genoeg, het was nooit genoeg. En met Christus is er eenmaal het volmaakte offer eens en voor al gebracht. En dan staat er dat hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden is. Wat een geweldig iets is dat als wij ons geloof op hem hebben gelegd, gezet, is hij voor ons een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. En dan hebben we de oproep. En dat is het derde, laten wij vrijmoedig naderen. En dan staat er, naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden, om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Ondanks dat er in onszelf niets goeds te vinden is, en ondanks dat God ons zo goed kent, houdt hij toch van ons. En heeft hij zoveel van ons gehouden, dat hij zijn enige geboren zoon, zijn enige zoon gegeven heeft tot een losprijs voor een ieder die in hem gelooft. En is er een genadetroon. Niet een rechterstoel, de rechterstoel is er ook, maar voor ons gelovigen is er een genadetroon. En wat doet die genadetroon? Daar mogen we barmhartigheid vinden. God geeft ons niet wat we verdiend hadden. Uit zijn grenzeloze goedheid geeft hij ons eeuwig leven. Een genadetroon, die barmhartigheid, dat betekent medelijden en ontferming. Hij geeft ons medelijden, hij geeft ons ontferming. En dan staat er ook, en genade vinden. We mogen daar genade vinden. God geeft ons niet wat we verdienen. Het eeuwige oordeel en de scheiding met hem. En Gods genade is niet alleen voor onze redding. Het is voor ons leven van elke dag. En dat wordt ook hier zo mooi verwoord in de woorden dat we geholpen worden op het juiste tijdstip. Op het juiste tijdstip. God die wil ons door dit leven leiden. We mochten er ook van zingen. Uw genade die leidt ons voort. Uw genade brengt ons thuis. 1 Korinthe 10 vers 13 die zegt het zo mooi dat Gods genade door ons hele leven eigenlijk genoeg is. Er staat meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. En die uitkomst, die is altijd in de Heer Jezus Christus. En God weet precies wat u op dit moment in deze fase van uw christelijk leven kunt dragen. U weet hoe u gegroeid, hij weet hoe u gegroeid bent en wat u nodig heeft. Iemand die zei een keer tegen mij, het is goed dat God ons niet ons hele leven van tevoren laat zien. Want we zouden het niet aankunnen. En ik denk dat dat waar is, maar God geeft dag aan dag genade voor de dag die we nu hebben. Niet voor de dag van volgend jaar of zelfs niet voor morgen. Hij geeft vandaag genoeg genade. En God wil zo graag dat onze ziel rust vindt in hem alleen. Dat zijn genade genoeg is voor elke dag. Er was een houthaker die draagde zijn rivaal uit voor een houthakwedstrijd. En ze hadden een dag bepaald om die wedstrijd te houden voor een, ja, voor een dag, voor een bepaalde periode die dag. En de uitdager die werkte bijzonder hard. Hij nam amper een lunchbreak. Maar terwijl hij zo bezig was, zag hij zijn rivaal die hij uitgedaagd had, dat hij regelmatig een pauze nam. Zijn lunchpauze nam hij ook uitgebreid. En ja, hij had al zoiets van dat gaat goed zo, ik werk in ieder geval hard door. Maar aan het einde van de dag, toen ze allebei stopten met hun houthakcompetitie, toen kwam hij eigenlijk tot de conclusie en tot zijn verbazing dat zijn rivaal die hij uitgedaagd had toch een aanzienlijke hoeveelheid meer hout had gehakt dan hij. Hij zei, ik snap het niet. Jij hebt regelmatig pauzes genomen, ik niet. Jij hebt een lange lunchbreak genomen. En toch heb je meer hout gehakt als ik. Hoe kan dat? En hij zei, wat je niet gezien hebt is, toen ik mijn pauzes nam, nam ik tijd om een bijl te scherpen, om een bijl te wetten. Het is goed om tijd te nemen met onze Heer Jezus. En om steeds naar hem toe te gaan en hem gehoorzaam te zijn. In dit gedeelte, we hebben het niet gelezen, maar in vers 7 wordt er over het woordje heden gesproken. Dat God heden opnieuw een gelegenheid geeft. De Israëlieten in de woestijn waren ongehoorzaam. Maar de schrijver zegt eigenlijk tegen zijn hoorders: nu, heden, heb je opnieuw een kans. En dat is voor ons iedere dag ook weer opnieuw het geval. We mogen steeds weer opnieuw naar hem gaan. Heden, rust vinden we in een persoon, in onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we tot hem gaan. Dank u wel, Heer Jezus, dat u onze herder bent. Wat hebben we daar zo geweldig mooi van kunnen zingen deze morgen, hoe u ons leidt. Hoe u ons leidt aan rustige wateren, maar hoe u ons ook door dat dal der duisternis wilt leiden. En zelfs ook in het dal der duisternis en door de moeilijke omstandigheden toch nog bij ons wilt zijn en uw rust wil geven. We willen uw grote naam loven en prijzen. Want u bent de almachtige God. En u staat boven alles. Ook al zien we op dit moment nog niet, zoals uw woord zegt, dat alle dingen u onderworpen zijn. Daarentegen zien we eigenlijk een enorme chaos en onrust in deze wereld. Maar mogen we weten dat we rust mogen hebben in Christus. En dat u het ook allemaal volmaakt gaat maken en in ons leven, als we u kennen, eigenlijk al gemaakt heeft. We willen u danken dat we met alle dingen tot u mogen gaan. En misschien dat er hier ook mensen zijn die moeite hebben om echt rust te vinden in u. Zijn er zoveel dingen die ze onrustig maken? Misschien omstandigheden op het financiële vlak of op het fysieke vlak of wat dan ook. U weet wat ons allemaal onrustig kan maken. En dan mogen we toch steeds weer naar u gaan. We willen u bidden, Heere God, voor de zieken hier in deze gemeente. Heere, u weet wat ze nodig hebben. Als het zo moeilijk is om beperkt te zijn, misschien beperkt te zijn tot het bed, misschien pijn te hebben. En Heere, wilt u in al die omstandigheden toch heel dicht nabij zijn. En ook mensen die misschien fysiek wel gezond lijken, maar emotioneel, mentaal zoveel moeite hebben. Misschien een hele rugzak vanuit het verleden meedragen. En dan, denk ik ook aan dat lied: hoor de stem van de Heer, leg uw zorgen toch neer. Kom bij mij en ik geef u rust. Ja, dat wilt u ook doen, dat we onze zorgen bij u neerleggen. Heren, we willen ook de zendingswerkers aan u opdragen. We hebben hun namen vanmorgen al gehoord. En we weten dat ze ook specifieke uitdagingen hebben die we misschien hier niet zozeer ervaren. Maar mogen ze ook ervaren dat u heel dicht nabij bent. En ook genoeg bent voor hun omstandigheden. Heren, we willen zo bidden voor de mensen om ons heen waar we mee te maken hebben door ons werk. Door onze omgeving, onze buren. Als die misschien juist zo leven in zoveel onrust. En als we dat mogen opmerken en misschien daar op in mogen spreken, dat we ze mogen wijzen op de rust die wij mogen hebben, ook voor de toekomst. In de Heer Jezus Christus. Heere, wilt u ons daarbij helpen? We willen zo bidden, Heere God, voor de situatie daar in de Oekraïne, in Rusland, als er zoveel trauma, zoveel verdriet, zoveel moeite is. Dan bidden we dat juist in die omstandigheden er velen zullen keren tot u en de rust gaan vinden, de vrede gaan vinden bij u. Als er ook vele Joden, ook in deze afgelopen maanden, afgelopen jaar ook teruggekeerd zijn of vertrokken zijn uit de Oekraïne en ook Rusland naar Israël, geef dat er ook velen van hun niet alleen een veilige plek hebben gevonden, maar ook rust gaan vinden bij de Heer Jezus, de Messias. Mogen er ook deze tijd al vele Joden tot geloof komen. En Heer, dan weten we ook dat er een grote dreiging is voor Israël. U heeft ons ook opgeroepen om de vrede te bidden voor de vrede van Jeruzalem. En dat willen we ook doen. Ook al zien we dat er nog veel moet gebeuren voor die tijd. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. We bidden ook dat uw koninkrijk spoedig mag komen. We bidden dat er nog velen in die tussentijd tot geloof mogen komen en een vertrouwen op u mogen stellen. Maar we zien er naar uit, Heer Jezus, dat u gaat komen. Dat ons geloof aanschouwen gaat worden. We zien er naar uit dat dat vrederijk gaat komen. Ja, we zien er naar uit dat u velen ook gaat roepen uit het Joodse volk. Dat er die grote omkeer als natie gaat komen. Heere, uw woord zegt zo veel over de toekomst. En we zien uit naar de verwezenlijking, de vervulling van al die dingen die u beloofd heeft. En we weten dat het gaat gebeuren, omdat u alles wat u gezegd heeft, gedaan heeft of nog zult doen. We danken u, Heere, dat we ons aan u mogen toevertrouwen. En zo willen we ook elkaar aan uw zorg en zegen toevertrouwen voor deze week. Voor uw hulp, voor uw leiding, voor uw rust. In Jezus' naam. Amen.